En ik heb een man in de Bijbel gevonden waar ik zo enthousiast over ben. Echt zo onwaarschijnlijk enthousiast. En ik ga straks zijn naam verklappen. Maar ik wil vandaag met u spreken over loyaliteit. Ik geloof een van de allerbelangrijkste thema's of eigenschappen die een mens kan hebben. En vandaag in het bijzonder de mannen. Loyaliteit. Wie zegt het iets? Loyaliteit? Ja toch? Heel moeilijk woord. Maar ik ga je een beetje helpen met wat dat betekent en wat het in ons leven zou moeten betekenen. Intussen trek je niks aan van al het geroezemoes. Dat is allemaal helemaal dikke prima. Echt waar. Goed. Loyaliteit. Ik heb even opgezocht wat dat volgens de dikke Van Dalen natuurlijk betekent. En dan kom ik op een paar echt interessante zaken. Loyaliteit, ten eerste, is de vertaling daarvan trouw. En trouw is heel dicht bij ons allemaal. We kennen het woord trouw als geen ander. Als het goed is, wie is hier getrouwd? Dan weet je wat trouw zou moeten betekenen. Heel veel mensen die getrouwd zijn. Elke keer dat linkervak, ik weet niet wat het is als ik spreek, maar elke keer op het linkervak zie ik minder handen dan rechts. Wat is dat? Zitten hier minder getrouwden? Wie zijn hier getrouwd? Oh, toch wel. Ah, okay. Een soort reactief is het, ik weet het niet. Maar een van de vertalingen is zijn plichten nauwgezet vervullend. Dus je plichten nauwgezet vervullend. Dat is trouw, dat is loyaliteit. Ik zag ook terug gehechtheid, een prachtig woord. Je bent gehecht. Je bent gehecht aan mensen, je bent gehecht aan situaties, je bent gehecht. Oh, ik wil gehecht zijn. Ik vraag me wel eens af, ik ben soms een beetje te veel gehecht, denk ik wel eens. Ja, ik hecht me aan alles en iedereen. Ik hecht me aan dingen, aan mensen, aan... Oh man, dat is soms een zware last als je overal aan hecht. Ik word er helemaal moe van soms. Maar goed, gehechtheid. Een bepaalde mate van gehechtheid is erg belangrijk. Trouwens, het is iets wat we bij de kinderen tot een leeftijd van 2 jaar is hechten iets wat zich ontwikkelt. Als je daarna nog wil ontwikkelen, dan heb je een godswonder nodig. Maar tot die tijd zit dat ergens, niemand weet hoe dat precies werkt. Maar als je dan die hechting niet hebt gehad, dan is dat vaak een effect wat verder in het leven doorgaat. Het is heel lastig repareerbaar. Je hebt echt een wonder van de Heere God nodig. Maar bij de Heere God is alles mogelijk. Een mooie vertaling, iemand niet verlatend. Ook niet in de moeilijke omstandigheden. Hé, daar wordt het interessant. Dus je niet verlatend, ook niet als het moeilijk wordt. En loyaliteit, zegt gewoon de dikke Van Dalen, de mate waarin men trouw is aan aangegane verplichtingen. Dus loyaliteit is uit de maatstaf waarin je trouw bent. Dus hoe trouw je bent, als je maar trouw genoeg bent, uiteindelijk ben je loyaal. Dus een soort overtreffende trap van trouw. Ik vind het altijd heel leuk. Ik ben altijd van wat artificial intelligence hier en daar. ChatGPT 2023 klinkt heel positief, maar google het als je niet weet wat het is. Oftewel, het werd gewoon van het internet getrokken. Loyaliteit betekent trouw of oprechte toewijding aan een persoon, een groep of een idee. Het kan ook verwijzen, daar komt ie, naar het vasthouden van een bepaalde overtuiging of het weigeren om die los te laten. Loyaliteit heeft ook te maken met weigeren om los te laten. Vasthouden. En soms zie je dat in slechte zaken, of dat mensen vasthouden aan de verkeerde dingen. Maar loyaliteit wil ook zeggen, ik hou vast. Ik laat niet los. Ook niet als het moeilijk is. Ik geloof dat er vandaag iets gaat resoneren bij u in uw harten. En mannen, als het om jullie gaat. En trouwens, ik heb de groep wat groter gemaakt dan alleen de getrouwde mensen. Ik zie daar wat jonge mannen zitten. Gewoon ook jonge gasten. Knoop het gewoon goed in je oren. Gasten. Als je gewoon jong bent en je denkt van, joh, wat nou, mannendag? Dit geldt ook juist voor jullie. Loyaliteit, trouw, dat je dat hoog in het vaandel hebt. Gehechtheid en zorgen dat je niet loslaat. Niet om de havenklap, maar andere dingen aan het doen bent. Maar vasthoud aan wat je doet. Vasthoud aan de Heer. Vasthoud aan de dingen die goed zijn. Die de Heer met je leven wil. Ik geloof dat echt. ChatGPT zegt het volgende. Het wordt vaak geassocieerd met betrouwbaarheid en integriteit. En met name dat vasthouden en de overtuiging om niet los te laten of het niet loslaten van een zaak, dat zit hem echt in die loyaliteit. Een paar dingen die ik erover wil zeggen. Ik ga je vandaag even meenemen in een geschiedenis in de Bijbel die gaat over David. Maar daar komt een man naar David, en daar ga ik je zo over heel veel over vertellen, die doet dingen die echt mindblowing zijn. En die vertelt dingen tegen David die je echt niet kan bevatten. Ik ga er zo in meenemen. Ik zal je eerst een stukje voorgeschiedenis vertellen. Wie kent de geschiedenis van David natuurlijk? David en Goliath, David en David. Ja, weet je wat ik zo mooi aan David vind? Weet je wat ik van de week aan zat te denken trouwens? Wij hebben David. Toch? Ja. Wij zeggen nou David, ja, maar David had die mooie psalmen. En David, dat was een godlover. Wij hebben zoveel van David waar we mee opgebouwd worden. Maar wie had David? David deed de dingen. David loofde de Heere God. David ging dwars door situaties heen. Maar wie had hij als grote voorbeeld? Waar roemde hij op? Misschien de profeten voor hem? Of allerlei godsmannen? Maar wij hebben David. Wij hebben de meest lieflijke psalmen. Prachtige poëzie, gedichten. Allemaal dingen waar we ons op kunnen trekken. Loof de Heer, o mijn ziel. Maar hij zette de toon. Hij zette de trend. Hij zette de eerste voetstap om dat te gaan doen. En tot de dag van vandaag zijn die woorden van David, geïnspireerd door de Heilige Geest, de woorden die op elke begrafenis, elke trouwerij, elke plechtigheid, elke man, elk examenfeest, alles wat maar een beetje officieel is, komt David naar voren. Wist je dat? Wie had David? Moet je eens afvragen. Wie had hij als inspiratie? Alleen maar de Heilige Geest. Wij hebben David. Maar voor hem, wie was daar geweest? Voor troost. Als het ging om verootmoediging. Als het ging om terugkomen bij de Heere God. Tegen de profeet Nathan zei hij, oh, ik heb gezondigd. Oh man, wie had David als grote voorbeeld? Ik zie een reeks aan godsmannen daarvoor. Die hadden allemaal een soort signatuur. De een was wat harder dan de ander. De een slachtte wat meer schapen of runderen dan de ander. Maar David zette de toon voor ons, eigenlijk voor ons allemaal. Halleluja. Maar zou jij een David zijn? Om in jouw situatie ook de dingen van de Heere God te gaan doen. Om loyaal te zijn, om vast te houden aan wat de Heere God in jouw leven wil. Ondanks dat je geen goede voorbeelden hebt. Ik vind het prachtig om over na te denken. Ik zat in de auto, ik zit meestal in de auto. Ik dacht erover na. Maar ik ga je meenemen in de voorgeschiedenis. Davids koninkrijk stond onder druk. En we weten allemaal, ik zal er geen zondagsschoolles van maken. Maar uiteindelijk kwam zijn zoon in het verweer tegen hem. En ik ontdekte iets over zijn zoon Absalom. En misschien moet ik daar een volgende keer over spreken. Ik zal je iets kleins vertellen. Absalom komt terug in het rijk. David is koning. En Absalom, daar staat van dat hij zich in de poort bevond. En als er iemand naar de koning toe wilde, dan zegt de Bijbel in 2 Samuel dat Absalom met die mensen sprak. En dan zei hij van, ja, weet je, kom naar mij toe als je recht wil horen. Laat mij gewoon je rechter zijn, want ik zou je altijd gelijk geven. En weet je wat er dan staat? Misschien heb je het nog niet gelezen. Maar 4 jaar lang, mind you, 4 jaar lang staat hij in de poort een beetje de mooie meneer te spelen. Terwijl zijn vader koning is. En 4 jaar lang wordt eigenlijk alles vercorrumpeerd. Het hele koninkrijk gaat eigenlijk gewoon op zijn achterwerk. 4 jaar lang. Ik vroeg me af, het is vaderdag. Zouden wij onze kinderen 4 jaar lang iets laten doen wat niet goed is? Zouden wij als vader niet gewoon in moeten instappen? Van, joh, ik heb nou van een paar mensen gehoord. Hè, die kwamen bij mij, maar die waren eerst langs jou geweest. Het was niet een week dat dat gebeurde, maar 4 jaar lang. Ergens denk ik, die Absalom was het meest verwaande mannetje. Het meest verwende mormel wat er op aarde te vinden was. Die dacht gewoon dat hij echt alles kon maken. Dat meen ik echt serieus. En eigenlijk, dank u wel Heer voor David. Maar heeft David niet scherp genoeg ingegrepen toen het nog kon. Hij liet het zo ver komen met zijn eigen zoon. En daarvan staat geschreven, er was van hoofd tot voetzool niets aan hem wat niet perfect was. Dus het was ook nog eens een mooi boy. Maar hij zegt, zijn haren woog geloof ik 20 kilo. Hij moest 1 keer per jaar scheren, want anders werd het te zwaar. Het zijn allemaal mooie dingen van hem. Maar het was het meest verwaande ventje. En uiteindelijk werd dat het grootste probleem voor David. Ik wil je vandaag vertellen, vaders, ik kan niet vertellen dat je allemaal verwaande kinderen hebt. Maar let even op wat er met jouw kinderen gebeurt. Als dit soort dingen in jouw gezin gebeuren, omdat iemand toevallig een goede opleiding heeft en de rest loopt een beetje achter met zijn mbo min, weet ik veel wat, of haalt zijn opleiding niet en heeft geen enkel examen gehaald. Maar er is iemand in jouw gezin die helemaal floreert om diegene niet maar op een soort voetstuk te zetten. En om alles maar te geven. Oh, ik heb het vaak verteld over ons eigen gezin. We hebben zelf die fout, nou, voor een deel die fout gemaakt. Maar let op, vaders, wat er in je gezin gebeurt. Ik geloof, David was zo druk met het koninkrijk. Misschien moet ik het wel vertalen, zo druk met de kerk. Zo druk met het huis. Hij was zo volop ook bezig met alles wat er gebeurde, dat hij zijn eigen zoon zijn koninkrijk onder hem vandaan liet halen. Elke dag werd er gezaagd aan zijn stoelpoten. Ik heb het wel eens verteld op mijn eigen werk. 7 jaar lang werd gezaagd aan mijn stoelpoten. En elke keer was het moeilijker om te zitten. En in zijn koninkrijk werd er gezaagd aan zijn stoelpoten. Nou, ik zal het niet te lang maken, want het wordt een hele lange vaderdag. En dan zijn we bijna bij de volgende vaderdag. Maar goed, het verhaal hiervoor is... Absalom, die grijpt de macht. Hij doet die heel slinks. Hij zegt gewoon, joh, ik ga daar en daar naartoe. Hij nodigt 200 mensen uit. Die gaan te goede trouwen, zegt de Bijbel, met hem mee. Oftewel, die dachten van, nou ja, we gaan gewoon met de zoon van de koning mee. En ondertussen zaten ze in een complot. En David komt erachter en hij moet vluchten. Kan je je voorstellen? Onze David. Onze David. De man die een eeuwig koninkrijk beloofd is. Een koninkrijk wat nooit meer voorbij gaat. Want uiteindelijk kwam de Heer Jezus uit hem voort. Uit zijn nageslacht. Maar die David, die moest vluchten. En uiteindelijk zegt de Bijbel, we gaan er straks naartoe. Toen het leger de afslag maakte, ik stel me dat zo voor. Hè. Sta je daar met zo'n duizenden, tienduizenden, misschien wel. Ik weet niet hoeveel, er staan niet bij hoeveel mensen. Maar uiteindelijk maakte het leger ging rechtsaf de woestijn in. En weet je wat er staat? Het hele volk begon te huilen. Want ze wisten, daar zijn onze voorouders ooit vandaan gekomen. En nu gaan we vluchten en gaan we de woestijn in. Je ziet die gast al gaan. Stof, rook, stof, wolken. Gaat het leger die kant op, terwijl ze uit Jeruzalem kwamen. Nou, dat verhaal, daar gaan we starten. Sla me op als je wil. En als je kan, in je Bijbel 2 Samuel, 15 vers 17. Dat is zo mooi, echt waar, dat is zo mooi. Dus dit wetende, de koning vertrok en al zijn soldaten volgden hem. In Bet-Hammergak hielden ze halt. Nadat de lijfwacht van de Keretieten en de Peletieten aan de koning voorbij trokken. Dat waren bijzondere volken, kan ik je vertellen. Nadat ze voorbij getrokken waren, kwamen ook 600 gatieten voorbij. Die zich bij hem hadden aangesloten. En de koning, daar komen we, zei tegen hun leider Itai, onthoud die naam. Maar u hoeft toch niet met ons mee te gaan. Keer terug en voeg je bij de nieuwe koning. Hij vertelde gewoon dat hij naar zijn zoon kon. Je bent immers een vreemdeling. Verbannen uit je eigen woonplaats. En je bent pas aangekomen. Je bent onlangs pas aangekomen. Dan kan ik toch niet van je verlangen dat je weer met ons meegaat. De woestijn in. Ik weet zelf niet eens waar ik terecht zal komen. Keer terug en neem je mensen met je mee. Mogen de Heer je goed en welwillend behandelen. Dan komt het. Wat zegt Itai? Nou, koning David, dank je wel voor de bemoediging. Echt heel gaaf. Ik sluit me aan bij uw zoon. Ja, u heeft eigenlijk wel gelijk. Ik heb het al heel druk gehad. En het is een zware reis geweest. En het is allemaal moeilijk geweest. Ik hou het even in de veilige modus. Je kent het wel in Windows. Heb je er wel eens, veilige modus? Ben ik de enige in Windows die veilige modus af en toe op mijn scherm ziet? Nou, doe ik waarschijnlijk iets fout. Maar hij koos niet voor de veilige modus. Dan staat er in vers 21. Maar Itai antwoordde, onthoud deze woorden. Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, mijn Heer en Koning... Ik zal u volgen waar u ook gaat, in leven en dood. Wacht even. Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, mijn Heer en Koning, ik zal u volgen waar u ook gaat, in leven en dood. Zijn dat woorden? Halleluja. Goed, zei David. Ik ga u er zo wat meer over vertellen. Goed, zei David tegen Itai. U kunt meegaan. Daarop ging Itai weer verder. Met iedereen die bij hem was, mannen, vrouwen en kinderen. Daar stopt het Bijbelstuk. Wat gebeurde hier? Wat was hier aan de hand? Ik wil je vertellen hoe dat hier ging. Ten eerste, dit was een bijzondere kerel. Dat was echt een hele bijzondere kerel. Dat was niet zomaar een broeder. Dat was niet zomaar een Israëliet uit de stam van Benjamin. Nee, weet je wat deze man was? Gewoon een heiden. Gewoon een heiden. Gewoon iemand uit de Filistijnen. Hij had helemaal niks met het volk Israël te maken. Totaal helemaal niks. Wij denken misschien van, nou ja, hij behoorde tot een van de stammen. Nee, helemaal niks. Waarom was het zo bijzonder? Ik ga je een paar dingen vertellen over Itai. En waarom het zo onvoorstelbaar was. Ik ga je meenemen in hoe dat ging bij hem. Er staat trouwens heel weinig over hem geschreven. Dus u moet me even, ga even in de geest mee van hoe dat met hem ging. Deze man was een Filistijn. Ik heb nieuws voor je. Of misschien een vraag. Uit welke stad kwam Itai? Nou, laat ik het anders zeggen. De Filistijnen worden gekenmerkt door een volk wat altijd ruzie had met Israël. En die werden elke keer geript. Over en weer was er ruzie, niet alleen ruzie. Er werden er daar 1000 vermoord. Hier werden er 600 vermoord. Dus deze Filistijn, die in Gat woonde, dat is dezelfde stad als waar Goliath vandaan kwam, die David verslagen had. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat je aan het einde van dit woord ongeveer op je stoelen moet gaan staan. En waarom? Moet je je voorstellen. Je groeit op in Gat. Het is een gat ergens in het land van Filistijnen. Ja, het is een gat. Het is heel simpel, gat. Dan ben je ook een gatiet. Zo gaat dat in de Bijbel. Maar je groeit daarop. En de grootste held van jouw stad, de allergrootste Enakiet, de grootste held, die man was 3 meter 24, die de trofee van die stad, van Gat, op een dag is hij verslagen door deze man, door deze David. De grootste nederlaag in het Filistijnse leger werd veroorzaakt door een heel klein mannetje, een rossig mannetje, zegt de Bijbel. Gewoon een beetje rood haar, hij had een brilletje, misschien was sproeten, ik weet niet hoe dat ging. Maar het was een heel nietszeggend mannetje, waarvan iedereen dacht, als we jou laten vechten, gaan we sowieso dood. Maar deze man stond op een dag tegenover Goliath, dat verhaal ga ik je niet vertellen. Maar met één steen tussen in zijn hoofd was die man dood. En opeens was de grootste held, de man waar je altijd van had gedroomd. Ik denk dat als ik in Gat had gewoond, dan had je dagelijks met de fiets uit school langs het huis van Goliath gereden. Kijken of je gewoon even, of je hem zag lopen, of dat je een handtekening kon vragen. Dat was een held, die man. Dat was echt een mega figuur. En daar groeide hij mee op. Moet je voorstellen, dat is één. Dus de held Goliath was verslagen door deze man waar hij zich aansloot. Dat is wat de Bijbel zegt. En Gat is een van de 5 hoofdsteden in het Filistijnse land. Moet je je voorstellen, zijn hele leven hoort deze man Ittai over de veldslagen die plaatsvinden. Er wordt daar een stad beroofd. Er zijn daar 1000 mensen verslagen. Daar zijn 100 Filistijnen vermoord. Ik weet één ding zeker, gemeente. Dat kan ik je echt met 10 handen op mijn hart vertellen. Deze man had persoonlijk met het leed te maken gehad wat David had veroorzaakt. Hij was spullen kwijtgeraakt. Hij had gehoord van familie die misschien vermoord waren. Hij had persoonlijk, was hij geraakt door hetgeen wat David had gedaan met zijn krijgshelden. Kan je je voorstellen? Dat is toch heel onlogisch om je dan aan te sluiten. Dat is toch het laatste leger waar je je aansluit. Dan sluit je toch niet bij David aan. Ik kan een lastige vergelijking met, ik ben niet zo van voetbal, maar als ik een vergelijking zou maken. Het is alsof je bij de ene fan bent en bij de grootste opponent of je opeens aanmeldt in je shirtje van de vorige club van ik wil me aanmelden. Kan ik, ik ga met je mee. Klinkt erg onlogisch. It doesn't ring a bell, zie ik. Jullie zijn allemaal niet van voetbal zo te horen. Nou goed, heel mooi. Goed. Maar deze man had niks te maken met het verleden van deze David. En wat ik al zei, hij is spullen kwijtgeraakt, hij is bekenden kwijtgeraakt, maar op een dag staat deze man op. De Bijbel zegt niet wat er gebeurd is in zijn leven. Echt niet. De Bijbel spreekt er helemaal niet over. Er komen een paar plaatsen komt Ittai voor. Maar wat ik wel weet. Op een dag staat hij op. En heeft hij een ontmoeting met de levende God. De God van de Filistijnen was Dagon. Dagon was degene die vereerd werd. Maar op een dag stond Ittai op. En kwam hij in contact met de Heere God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En zijn naam, God is met mij. Dat kreeg een hele andere betekenis. Tot die dag was Dagon met hem. En dat was hetgeen wat hij beleed of dacht. Dat was zijn naam. God is met mij, Ittai. God is met mij. God is met ons. Maar vanaf die dag dat hij een ontmoeting had met de levende God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Was God met ons een hele andere God. Dat was de God, de levende God. Dat is wat het is. En hij begint de betekenis van zijn naam te zien. En weet je, die God, de levende God, bracht hem te plekken ook in problemen. Die keuze bracht hem in problemen. Hij kwam opeens in grote problemen terecht. Waarom? Er staan een paar dingen over gezegd. David zegt tegen hem, hij was verbannen uit zijn eigen stad. Kan je je voorstellen? Hij heulde in principe gewoon met de vijand. Want dat waren de mensen die altijd schade hadden toegebracht. En de grote held hadden vermoord van de Filistijnen. Vanaf die dag kwam hij in grote problemen. Al het vertrouwde wat hij had, raakte hij kwijt. Hij werd een vreemdeling. En waarom? Omdat hij tot erkentenis van de waarheid kwam. Hij ging geloven in de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Vanaf dat moment veranderde zijn leven. En ik vroeg me af, broeders en zusters, is dat bij ons niet net zo? Zijn wij net niet zo verbannen als deze man uit het leven waar we vandaan kwamen? Zijn wij net niet zulke grote vreemdelingen in deze wereld waar we in leven. Deze man werd letterlijk ontheemd. Hij werd gepakt, tenminste hij kon niet daar blijven, hij werd verbannen. Verbannen betekent zoveel iets van, joh, je DigiD wordt opgezet, je paspoort wordt ingetrokken. Ja, jammer, je bent geen Nederlander meer, ga maar, weet ik veel wat. Trouwens, in Nederland is het anders geregeld. Je mag je paspoort niet afnemen, want je moet hem aan de nationaliteit hebben. Daar kan je mening over hebben. Maar daar was het denk ik heel simpel. Joh, kerel, je hulp met de vijand. Ik weet niet of het allemaal een beetje helder is in je hoofd, maar hier is geen plek meer voor je. En hij werd verbannen. En hij moest gewoon weg. Hij moest gewoon weg uit dat land. Is het met ons niet net zo? Echt waar. Is het niet net zo? 2 Korinthe 5 vers 17 zegt. Als een vreemdeling in deze wereld. Zo is dan wie in Christus Jezus is. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Het oude voor deze ITI ging voorbij. Het kon niet meer zo blijven zoals het was. Dat was gewoon voorbij. Hij was letterlijk uit zijn woonplaats weggehaald. En 1 Petrus 2 vers 11 zegt. Dat we worden opgeroepen om bijwoners en vreemdelingen te zijn. Hey broeders en zusters, ben je een bijwoner, een vreemdeling in deze wereld? Of voel je je hier bijzonder thuis? Dan kan ik je echt vragen of je al echt tot bekering bent gekomen. Ik geloof de mate waarin wij tot bekering zijn gekomen, volledige overgave voor de Heere God, dat is de mate waarin je echt denkt van, ik hoor hier echt niet thuis. Ik hoor echt gewoon niet in deze wereld. Ik weet niet wat deze wereld aan het doen is. Heb je dat niet dat soms dat vreemde gevoel? Dat je denkt van, ik weet niet, van welke planeet ben ik? Er is een boek over geschreven. De een komt van Venus en de ander van Mars. Ik weet nooit wie vandaan komt. Maar dat je echt denkt van, hey, deze wereld begint steeds vreemder te worden. Wat krom is, wordt recht gepraat. En wat recht gepraat, wat recht is, wordt krom gepraat. Heb je dat ook? Dat je steeds minder eigenlijk daar thuis past? Ik geloof, we moeten een geluid laten horen. Het geluid dat de Heer Jezus leeft en dat Hij vrede geeft. Dat Hij genade is, dat Hij je leven totaal wil veranderen. Dat Hij een complete vernieuwer is van de dingen. En dat bij Hem recht recht is. En dat bij Hem trouw trouw is. En dat de Bijbel zegt over zijn lippen. Als Hij iets uitspreekt uit zijn mond, de Heere God. Dan komt Hij daar niet meer op terug. Niet alleen Hij wil er niet op terugkomen. Nee, Hij komt er niet meer op terug. Oftewel, Hij herroept het niet hetgeen wat Hij zegt. Hallo. Geldt dat ook voor ons als we iets zeggen? Hij meldde zich bij David. Weet je wat ik zo bijzonder mooi vind aan deze Itaï? Je zou zeggen, als je dan verbannen bent. Als je dan ontheemd bent en je bent uitgekikt uit je eigen land, dan meld je je bij een koning die floreert. De koning op zijn troon, je komt daar binnen en dan zeg je, koning David, ik heb wat goud meegenomen, ik heb wat slaven mee. Ja, dat is een beetje een omstreden ding, maar goed, toen hadden ze heel veel slaven. Maar ik heb wat vee meegenomen, ik had wat dingen meegenomen, ik wil u offeren, ik wil u eren, kan ik me bij u aanmelden? Weet je wat deze Itaï deed? Hij meldde zich op het meest barre moment in de geschiedenis van David. Toen alles stuiterde, toen alles kapot was, toen zijn troon aan stukken lag, toen zijn leven overhoop stond. Alles was een bende. Weet je, ik maak de parallel met vandaag. In dit huis. Wanneer meld jij je aan? Om te zeggen, hey, pastor, waar je ook gaat. Hey pastor, ik ben loyaal, ik ben trouw. Weet je wat we vandaag de dag zien? Dingen worden een beetje moeilijk. Dingen worden een beetje lastig. Weet je, ik ken nog een mooie baptistengemeente in de buurt. Trouwens, er is vlakbij 400 meter is nog een mooie gemeente. Laten we daar ons geluk eens beproeven. Hey gemeente, houden wij vast als het moeilijk wordt? Houden wij vast als het lastig is? Als misschien niet alles even duidelijk is? Melden wij ons aan in de glory days? Als we al lekker mee kunnen hobbelen? Of melden we ons aan en blijven we gewoon vasthouden? Zijn we loyaal? Echt waar. Wat deze Itaï deed, hij kende misschien niet het moment, hè, wat er in het leven van David gebeurde. Misschien was het, ik geloof niet dat het toeval was, maar hij was verbannen en hij meldde zich gewoon bij David. En weet je wat hij zei? Zelfs toen hij te horen kreeg, van joh, ga terug naar mijn zoon. En hou je daar lekker veilig. Hij noemt hem ook de nieuwe koning trouwens. Dat is raar, hè? Dat zegt mij iets over de verwendheid van die zoon. Hij noemt hem niet mijn rebellerende zoon. Hij noemt hem niet die koning, ja, foutje bedankt. Nee, hij noemt hem gewoon, meld je bij de nieuwe koning. Hij zag hem ook als nieuwe koning. Nee, Itaï komt op het meest slechte moment. Hij kwam ten tonele toen het minder ging. Hij kwam in het paleis niet als een belangrijke bondgenoot. Hij kwam ook niet in het paleis aan. Hij kwam ergens op de straat aan. Waar het gewoon tumult was. Waar de dingen waren gebeurd. Ik ga snel door. David zegt iets heel belangrijks. Ik weet zelf niet waar ik terechtkom. Wil je nog steeds aanmelden? Ik weet zelf niet hoe het zal gaan. Ik spreek over deze gemeente ook. We weten zelf niet hoe alles zal gaan. Maar ben je nog steeds bereid om je aan te melden? Ben je nog steeds bereid om je schouders eronder te zetten? Ben je nog steeds bereid om trouw en loyaal te zijn? Of trek je allerlei conclusies, voorbarige conclusies? En ik heb nieuws voor je. Op een plek waar je eventueel naartoe zou gaan, gaan ook dingen gebeuren. Ja, weet je dat? Ik maak altijd een parallel, en dat is misschien wat flauw, met scheidingen in Nederland. Wist je dat 1/3 van de huwelijken te strand? Maar welk percentage staat er voor de tweede huwelijken? Ik wil je niet bang maken, het is ook geen vloek trouwens. Het is helemaal niet. Maar statistisch gezien, 66% van de tweede huwelijken strand. Ja. Nou, als je hier zit en dat is bij jou van toepassing, is dat natuurlijk niet zo. Maar de statistieken laten iets anders zien. Oftewel, als je je geluk beproeft bij je ergens anders, dan wil het niet altijd beter uitpakken. Dat gold ook voor IT. Echt. Ik ga door. Het was zo, die inkeer bij hem was zo krachtig. En de dingen die hij zegt zijn zo mindblowing. Ik heb niemand in heel Samuel, het Oude Testament, zulke krachtige dingen horen zeggen als Ittai. Terwijl het een grote heiden was. Hij was niet opgegroeid met de dingen van de Heer. Hij kwam gewoon simpelweg tot bekering. En hij was gewoon resoluut. Hij ging recht door zee. En hij wist precies wat hij wilde. En 600 man volgde hem. Ondanks dat David hem aanbeveelt om te blijven. Ondanks dat hij trouwens andere vertaling zegt. Hij was 1 dag bij het kamp van David. Kan je je voorstellen? Je bent verbannen. 1 dag meldt hij aan. Dan zie je wat er gebeurt. En hij is zo loyaal als een zeehond. Hij blijft zijn hele leven. Tot de dood ontscheidt. Waar heb ik die woorden vaker gehoord? Tot de dood ontscheidt. Ik weet niet, daar gaan we zo op komen. Dwars door alle logica ging hij door met de dienaar van de Heer. Hij ging ook vrijwillig. Hij deed het in geloof. Niet uit iets anders. Hij volgde hem met alles wat in hem was. Weet je wat hij zegt? Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, mijn koning, mijn Heer en koning. Ik zal u volgen waar u gaat, in leven of dood. Ik geloof Ittai is een type beeld van de Heilige Geest. De helper die altijd bij ons zal zijn. Hij die gewoon meegaat, die troost. Ik geloof ook, vanochtend las ik in Spreuken 20, was het, dat een positief bericht, dat verkwikt je hart. Die dag denk ik dat David in alle tumulten die hij meemaakte, in alles waar hij, de druk waaronder hij zat, dat dit een moment was waar hij echt dacht van, hey, Heer, u bent zo goed voor mij. U verkwikt mijn ziel, u verkwikt mijn hart, ook al moet ik afslaan naar de woestijn. Hey, ben jij zo'n verkwikker? Ben jij zo'n verkwikker bij andere mensen? Als jij binnenkomt in dat huis, verkwik jij dan de ziel van je broeder en zuster? Of heb je nog iets te melden van alle problemen waar je mee zit? En ga je samen door het doucheputje? Je kent dat wel. Weet je, als je water weg ziet spoelen, gaat het zo ronddraaien. Als jij binnenkomt, gaat dan het water ronddraaien, ga je samen door het doucheputje? Of komt er een bemoedigend woord? Dat iemand denkt van, man, die van Duin is geweest. Mag, ik kan er weer tegenaan. Ik heb weer zin in het leven. Halleluja. Nou, u herkent het niet zo. Oké. Ja, dat is dan wel jammer. Ik had gehoopt dat u zou zeggen van, nou, dat vind ik ook. Dat is nog eens echt te trouw. Broeders en zusters. Hey, zusters met name, vandaag. Wanneer is het voor het laatst dat je dat soort woorden hebt gesproken? Waar jij ook gaat, beste man. Waar jij ook gaat. Ik geloof in jou. Ik geloof in jou, God. En ik ga met je mee. Ik blijf naast je staan. Die woorden van ITI zijn voor vandaag. Voor mensen in hun huwelijk. In een relatie. Voor jij als je hier in de gemeente zit. Pastor, wanneer is het voor het laatst dat iemand zo bij je heeft gemeld? En gezegd heeft. Man, voor hoe het ook zal gaan. Ik sta naast jullie. Ik ben er. Weet je, een mens heeft dat soms nodig. En misschien denkt u dat. En we gaan geen oproep doen van kom even allemaal naar de pastors toe. En ga het nu allemaal even vertellen. Nee, maar ik geloof echt wel dat het een heilige overtuiging is. Dat het zoals ITI gewoon gezegd moet gaan worden. En dat je zegt van, hey, ik wil hier zijn. Ik weet niet hoe dingen gaan. Het interesseert me ook niet hoe dingen gaan. Zelfs tot in de dood, zegt ITI. Al moet ik het leven erbij laten. Maar die God die ik heb ontmoet en die God die u kent, daar wil ik zijn. Daar wil ik voor sterven, daar wil ik mijn leven. Ik wil daar gewoon blijven. Het maakt me niet uit wat er gebeurt. Wij mensen zijn vaak zo berekenend. We zijn allemaal aan het bekijken van, hey, wat zijn de kansen dat dingen goed, minder goed, of hoe lopen dingen af? Wat voor conclusie kan ik trekken? Weet je wat deze ITI deed? Ik heb 600 mensen bij me. We gaan feilloos met u mee. we geloven in u, we geloven in u, uw God. En die God van Abraham, Isaac en Jacob, ik wil niet anders. En al mijn verleden, al die helden uit het verleden, die hebben het allemaal niet gehaald. Het hoofd van Goliath, het is wat luguber, dat ging van A naar B. Ik ben altijd benieuwd, er zijn mooie plaatjes van. Maar tegenwoordig heb je vaak van dat soort filmpjes. Maar dat hoofd ging overal mee, David liep ermee rond. En eigenlijk was dat de overwinning. Ja, het is heel bar. Het is heel bar. Maar het is echt zo. Zo ging dat. Het was wel een soort van bewijs. Hij leeft niet meer. Maar broeders, wanneer is het voor het laatst dat je dat tegen je vrouw hebt gezegd? Of ben je met vaderdag opgestaan en zegt van nou, hé, waar zijn de cadeaus? Ik wil een koekje. Heel mooi, gaaf. Oh, wie gaat mij verwennen vandaag? Want ik heb het zo goed. Ik ben zo'n goede vader. Maar broeders, wanneer heb je dat voor het laatst tegen je vrouw gezegd? In jouw relatie, als je gaat trouwen, tegen je verloofde. Tegen je pastor. Tegen de dienaren van de Heer. Waar je ook gaat. Ik ga mee. Ik stop niet om mee te gaan. Ik ga mee. We hebben het gezongen. I have decided to follow Jesus. Ja. Zingen we dat alleen tegen hem? Of zingen we dat ook tegen de dienaren van de Heer? Gaan we ook met hen mee? Of zingen we het alleen tegen de Heer? Echt waar. Toen je trouwde. Blijven wij trouw, schreef ik op. Blijven wij bidden als het moeilijk wordt in je leven. Blijven wij geloven. Vasthouden. Ik hou daarvan. Vasthouden. Blijven wij uitspreken, leven uitspreken over de situaties. In onze relatie, laten wij niet los. Weet je, wij zijn als Nederlanders zo getraind. En dat is misschien de laatste 40 jaar gebeurd, ik weet niet wat het is. Maar om te snel los te laten. Echt, we laten te snel los. Kostbare dingen in ons leven, als er maar iets gebeurt, laten we los. Oh, het zit even tegen. Oh, mijn vrouw doet wat rare dingen. Nou, dat heb ik daar. Nee hoor, Annemarie, ja niet. Nee, dat ligt heel... Mijn vrouw is zo lief. Zeker op Vaderdag. Maar wij laten los. Wij laten te snel los. Hou vast. Weet je, vasthouden. Nou, ik zou je niet vasthouden, maar vasthouden betekent ik hou mijn pols vast met mijn vuist. Jij zit ertussen. Ik hou je vast. Ik geloof dat we vaker tegen elkaar ook moeten zeggen, ik hou je vast. Ik laat je niet los. Ik laat je niet alleen. Je hoeft er niet getrouwd voor te zijn, maar dat je tegen elkaar uitspreekt, ik hou je vast. We gaan het samen doen. We gaan samen door de situatie heen. En niks of niemand gaat dat tegenhouden. Ik dien de Heere God, wij dienen samen de Heere God. Ik hou je vast. Echt, ik laat je niet los. Ik geloof dat echt. Ik laat je niet los. Echt waar. Ik laat je niet los. Ik laat je niet los. Ik wil vragen of Rick misschien naar voren wil komen om wat te spelen. Halleluja. Weet je wat ik aan dacht? We kunnen vaak zo genieten van allerlei prachtige liedjes. En Jesaja zegt in Jesaja 43... Wanneer ik door het vuur ga, dan bent u daar. Toch? Oh, dat is zo mooi. Maar wanneer je door het water gaat, dan ben ik daar ook. Zegt de Heere God. Ga je door rivieren, je zal niet wegspoelen. En als je door het vuur gaat, zul je niet verteren. En de vlam zal je niet vatten. Die zal je niet verbranden. En de Bijbel zegt, de Heere God zegt zelf, ik zal je niet vergeven, niet verlaten. Maar ik heb een gewetensvraag voor jou. Wanneer heb je dat voor het laatst tegen je broeder en zuster gezegd? Ik zal je niet begeven en niet verlaten. Weet je, de wil van de Heere God is niet alleen dat wij naar mooie psalmen luisteren. En zeggen, oh Heer, u verlaat mij nooit. Hij zegt, wanneer wordt het nou eens tijd dat jij dat tegen je broer en zus gaat zeggen? Wanneer is het tijd vandaan dat jij dat tegen Annemarie zegt? Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Wanneer je door het vuur gaat, wanneer je door het water gaat, je zal niet wegspoelen. Ik zal daar gewoon zijn. Ik zal je helpen. Ik zal er zijn. Ik geloof dat echt. De Heere God wil dat we dat doen. Niet alleen naar hem toe, maar naar elkaar toe. Ik ben er. Heb je me nodig? Ik ben er. Echt. Je bent bang dat je wegspoelt, zus. Ik ben er. Ik ga je helpen. Je bent bang dat je verbrandt, zus. Dat het vuur je verteert, het leven je verteert. Ik ben er. Ik ben er. Ik geloof de Heere God wil dat we dat naar elkaar zeggen. Mannen en vrouwen, broeders en zusters. Ongetrouwd maakt het helemaal niet uit. Maar dat we elkaar dat zullen zeggen. Weet je, de Heere God zegt het tegen ons en we zijn zo verheerlijkt. Dan zeggen we, Heer, oh, wat genieten. Datzelfde genieten is voor jou, Deborah. Datzelfde genieten is voor jou. Datzelfde genieten is voor jou. Als je vader dat tegen je zegt. Als je moeder dat tegen je zegt. Als je vriendinnen dat tegen je zeggen. Weet je wat? We doen het gewoon samen. We doen het gewoon samen. Ik hou je gewoon vast. Maakt helemaal niet uit waar je doorheen gaat. Maakt niet uit wat voor grillen je hebt. En of je het op een dag allemaal niet meer weet. Maar ik sta gewoon om je heen. Vriendschap, loyaliteit, trouw. Het is allemaal met elkaar verweven. Maar in hoeverre betonen wij dat aan elkaar? Echt, in hoeverre betonen wij dat echt aan elkaar? Of is het een broeder of zuster in de gemeente? Hé, hey, zuster Rut, ja, die gaat over een paar maanden weg. Mijn broeder Joost, die zit dan daar ver weg. Nou, heel veel zegen, zus. Heel veel zegen, broer. We halen een mooie offer voor je op. We doen de kisten voor je open. We geven je nog wat mee. Maar in hoeverre zijn we verbonden? Houden we elkaar vast? Zeggen we als jullie aan het vliegen zijn, er is hier een gebedsgroep aan het bidden. Echt. Er is hier een gebedsgroep aan het bidden voor jullie. Zodat de missie die je hebt succesvol zal zijn. Dat de mensen gered zullen worden. Dat alles wat je opgeeft in goede banen zal worden geleid. Dat er zegen is op alles wat jullie doen. Dat er backup zal zijn. En dat je zal weten, ik word vastgehouden. Ze laten me niet los. Ik zit 10.000 kilometer verder. Maar ik ben verbonden met het huis. Rut en Joost, voor jullie. Dat we verbonden zullen zijn, broeders en zusters. Dat we niet alleen zullen laten staan. Dat mensen in ons midden soms door dingen heen gaan die we echt totaal niet weten. Of misschien niet willen weten. Maar in hoeverre ben je echt benieuwd naar wat er gebeurt in het leven van je broer en zus? In hoeverre zijn we gemoeid? Zijn we loyaal naar elkaar? Iedereen weet, als ik u zou vragen, weet iedereen dat God loyaal is? Weet iedereen dat de Heer Jezus loyaal is? Maar ben je zelf loyaal? Ben je zelf trouw? Houd je zelf vast? Of laat je misschien te snel los? Ik wil je vandaag vragen om echt een keuze daarin te maken. De Heere God wil dat we dat doen. Naar je kinderen, naar je huisgenoten, je broeders en zusters. De pastors in dit huis. Ik heb een mooi voorbeeld. En dan ga ik mij sluiten. Ik wil een paar broeders vragen. Ik had moeite mee om niet zozeer dat er maar een paar waren. Maar dat ik dacht van, ik zou heel veel mensen kunnen vragen. Ik wil een paar broeders naar voren vragen. Die loyaal zijn. Die betrouwbaar zijn. Die trouw zijn. Die doorgaan, ook al wordt het hartstikke moeilijk. Ik wil vragen, Dennis Lakensjand, kom even naar voren als je wil. Kom even hier staan. En het was niet zozeer bedoeld van, nou, we gaan een soort wedstrijd houden. Nou, u had er allemaal kunnen staan. Halleluja. Martin Verwoest, misschien wil je komen. Kom even hier staan. Daniel Klopstra. Waar zit je, kerel? Ah, oh, daar zit hij. Heel goed, kom even naar voren. Als je hier wil gaan staan, kom hier even staan. Overigens, deze gasten weten helemaal van niks, hè. Dus die denken echt van, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren? Wat moet ik doen? Maak je niet druk. Ik wil vragen, er zijn een aantal mensen hier in het huis, die willen wat bemoedigers tegen je zeggen. En die zitten heel dicht bij je in de familie. Dus ik wil vragen of Juri naar voren komt. Ik wil vragen of Marilyn naar voren komt. En Abigail. Halleluja. Ik wil vragen of Meredith naar voren komt. En Jaron. Halleluja. Ik ga je een microfoon geven. En we gaan beginnen bij het begin. En ik geloof dat het moment is om wat bemoedigends te zeggen. Niet alleen dat, maar echt dat het jullie leven ook echt zal veranderen. Ik ga beginnen bij jullie. Marilyn.
Lieve papa, ik ben dankbaar dat God me een vader zoals jou heeft gegeven. Ik ben je dankbaar dat je er altijd voor me bent en dat je me support in wat ik doe en hoe ik ben. Ik ben je dankbaar dat je me altijd support op zaterdag langs de lijn bij voetbal en hoe je me altijd wil helpen om mijn doelen en dromen te volgen. Fijne vaderdag.
Nou, lieve Daniel, ik ben ook gevraagd om even iets te zeggen. Om te beginnen, vinden we het heel erg irritant als je spelletjes speelt. Je bent heel fanatiek. En als ouder hoor je soms een beetje genade te hebben met je kinderen. En ze af en toe te laten winnen. Maar het maakt voor jou niet uit hoe oud of hoe jong ze zijn. Je laat geen kinderen winnen. Maar natuurlijk heb ik ook een hele lijst met waardering om uit te spreken. Ik ben bijvoorbeeld geen ochtendmens. Jij bent het wel. Je staat elke ochtend op om voor je gezin, inclusief voor mij, ontbijt te maken voor je kids en voor mij. Zoals Abby al zei, ga je elke zaterdagochtend met haar mee naar de voetbal. Je mist bijna geen enkele wedstrijd, behalve als het echt niet anders kan. Je helpt mij in het huishouden, vooral met de wasvouwen, omdat je weet dat ik dat een vreselijke klus vind. Wanneer de kids ziek zijn, dan lig jij naast ze te waken in de nacht. Je zorgt dat het goed met ze gaat. Je zorgt dat je daarnaast ligt, voor het geval dat het niet goed gaat. En je zorgt dat ik nog wat kan bijslapen. Je wilt graag anderen helpen waar je kan. Je houdt van je gezin en bovenal hou je van God. Je rijdt ons overal naartoe. Zeker voordat ik mijn rijbewijs had. Niks was je te gek. Je haalde me altijd op. Tijdstip maakte niet uit. Je bent een hardwerkende man die voor zijn gezin zorgt. En dat zeg ik misschien te weinig, maar dat waardeer ik enorm. Ik waardeer je voor wie je bent, voor wat je doet. Ik waardeer zelfs je grapjes, al kunnen ze soms een beetje vervelend zijn. Maar zonder jou en je humor zou het leven een stuk saaier zijn. We hebben de beste man. Ik heb de beste man in mijn leven. De liefste vader voor mijn kinderen. En ja, we zijn gewoon blij met jou in ons gezin. We zijn blij met jou en we houden van jou.
Een vader. Gewoon een vader. Weet je, tegenwoordig is het al heel bijzonder als je een vader bent. Maar voor ons is het de normaalste zaak van de wereld. We doen die dingen niet omdat het heel bijzonder is. We doen die dingen gewoon omdat we het doen. Omdat we van die gasten houden. Halleluja. Juri, kun je vragen, man? Noem het lijstje op.
Ik heb een heel lijstje met positieve dingen aan jou. Maar om ook even te beginnen met wat minder leuke dingen. Ik heb ook jouw kookkunsten geërfd, inderdaad. Heel veel groente door de pasta. Maakt niet uit wat voor pasta, maakt niet uit wat voor groente. Zolang er heel veel groente in zit. Ik heb ook jouw haarlijn geërfd. It is what it is. Ik heb gelukkig ook jouw baard geërfd. Dus dat compenseert een beetje. Ik ben in mijn leven nooit iets tekort gekomen dankzij jou. Of het nou materieel was, of mentaal of geestelijk. Jij was er altijd voor mij. Jij was er ook altijd op het voetbalveld. Elke zaterdagochtend. Zelfs toen ik 25 was en 7e klasse speelde. Was je er nog steeds. Als ik het zelf niet meer kon aanzien, dan stond jij er nog steeds. Jij was er vroeger bij de CPC, 5 kilometer hardlopen, liep je op mijn tempo, omdat jij me er makkelijk uit kon lopen, maar je het gewoon fijn vond om samen met mij te lopen. Jij was er ook als ik in een dronken bui van de fiets gevallen was en jij me uit het ziekenhuis moest ophalen. Jij was er altijd. En ook op momenten dat ik het heel moeilijk maakte, was je er altijd. Ik weet nog, toen ik wat jonger was en vervelender was, dat jij en mama heel erg geprobeerd hebben om... jullie mij heel erg hebben lief gehad. En ook als ik heel vervelend was, dat jullie geprobeerd hebben een brief naar mij te schrijven. En uit te leggen hoeveel jullie van me hielden. En dat ik zo boos was dat ik die brief verscheurde en op jullie bed legde. Ik dacht echt, waarom geven jullie me dit? Dat jullie me een keer na de dienst een nieuwe Bijbel hadden gegeven. En ik denk, ik wil dat ding helemaal niet. Ik ga hem toch niet lezen. Ik heb die Bijbel nog steeds. En er staan nu heel veel penstrepen en andere dingen in. Eigenlijk elke keer als ik gefrustreerd was, dan, of als er ruzie was, of als er... Als ik weer was weggelopen of te veel had gedronken of wat dan ook, dan wacht hij altijd een moment. Je praatte nooit direct, maar daarna was er altijd een moment dat wij samen op mijn kamer zaten en dat jij de tijd nam om met mij te praten. En dat ik uiteindelijk eigenlijk altijd jankend daar zat terwijl jij voor mij aan het bidden was. Zo eindigt het altijd. Ik heb toen ik jonger was in mijn tienerjaren heel vaak geprobeerd om weg te rennen van God. Maar het was niet mogelijk omdat jij en mama me hebben laten zien wat onvoorwaardelijke liefde was. En dat is voor mij echt heel bijzonder. Je bent een voorbeeld voor mij. Voor iemand die hard werkt voor alles wat hij bereikt heeft. Voor iemand die altijd oog heeft voor mensen om me heen. Niet alleen voor mij, voor Stijn, maar ook voor de mensen buiten. Als er iemand opvang nodig heeft, als er iemand een slaapplek nodig heeft, dan zijn jullie er altijd. Je bent iemand die nooit klaagt. Die nooit heeft geklaagd. Alleen op een grappige manier. Je bent iemand die luistert voordat hij praat. Wat ik soms ook wel moeilijk vind. Maar heel goed is. Je bent iemand die invloed heeft op elk gebied van zijn leven. Of het nou geestelijk is, of in je werk, of... in je gezin. En er zijn weinig mensen die zo geestelijk en zo nuchter tegelijkertijd zijn als jij. Dan ben je echt een voorbeeld. I love you.
Halleluja. Halleluja. Dan Jeroen. Ben je daar klaar voor, kerel? Ben je daar klaar voor? Heel goed.
Ik vind papa lief, omdat hij altijd voor ons klaarstaat. En omdat hij altijd bereid is om ons bijvoorbeeld van school op te halen of voor ons te koken. Ik vind papa lief, omdat hij vaak leuke en interessante gesprekken met mij voert in de auto. En hij grappig is. Hij evangeliseert vaak en ik vind het leuk dat hij mij vaak meeneemt.
Ja, ik wil ook aansluiten dat je echt een geweldige vader bent voor onze kinderen, een geweldige man voor mij. Je bent altijd positief. Wat er ook gebeurt. Dat is niet iets wat je buiten bent. Dat is iets wat je ook in huis bent. Je ogen is altijd op God. Altijd. En je leidt ons ook op die manier altijd. Je gaat goed met iedereen om. Mensen die misschien niet eens bekend zijn. Bij anderen. Die nodig je uit voor je verjaardag. Omdat je denkt, oh, die mensen moeten ook een leuke dag hebben. Weet je wel, ik ben echt trots op hoe jij leiding geeft aan ons gezin. En altijd in vuur staat voor Jezus. En ook altijd erop je oog hebt om anderen tot Jezus te leiden. Ook al lopen we gewoon rustig in het winkelcentrum of zo. Je ogen altijd om Jezus te verkondigen. En we houden heel veel van je. We zijn dankbaar voor wie je bent voor ons.